Gemeente, de schriftlezing voor deze middag kunt u vinden in het boek van de psalmen, psalm 130, psalm 130, de verzen 1 tot en met 8. En dan lezen wij Gods heilig en dierbaar woord als volgt. Een lied Hama'alot. Uit de diepte roep ik tot u, o Heere. Heere, hoor naar mijn stem. Laat uw oren opmerkende zijn op de stem mijner smekingen. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat, Heere, wie zal bestaan? Maar bij u is vergeving, opdat gij gevreesd wordt. Ik verwacht de Heere, mijn ziel verwacht en ik hoop op zijn woord. Mijn ziel wacht op de Heere meer dan de wachters op de morgen, de wachters op de morgen. Israël, hopen op de Heere, want bij de Heere is goede tierenheid. En bij hem is veel verlossing en hij zal Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden. Tot zover de lezing van Gods woord. De tekst voor de prediking kunt u vinden in psalm 130, het laatste gedeelte van vers 5. Psalm 130, vers 5. En ik hoop op zijn woord. Dat is ook het thema van de prediking. Ik hoop op zijn woord. Geloof, hoop en liefde. Een bekende trits die de apostel Paulus ons meegeeft, waardoor het christelijke leven wordt gekenmerkt. Drie wezenlijke zaken die nodig zijn in het leven. Geloof, hoop en liefde. Vaak denken we na over geloof, de noodzaak van geloof. Vanavond gaat het over de hoop, de christelijke hoop. Ik hoop op zijn woord. Zonder hoop is er geen geestelijk leven. Er bestaat geen christen zonder hoop. Een christen zonder hoop is regen zonder wolk of een koning zonder volk. Dat kan niet. Een ware christen heeft hoop. De vraag die naar ons toekomt vanavond, hebben wij hoop? Zoals de apostel Paulus het schrijft, hebben wij goede hoop op de genade. Heb jij goede hoop op de genade? Want de hoop beschaamt niet, kom je niet bedrogen mee uit, omdat de liefde van God in onze harten is uitgestort. Zo schrijft Paulus. Wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God. Wij zijn in hoop zalig geworden. De hoop komt regelmatig terug in het woord van God. Hoop. Is de hoop levendig? Zien wij uit naar de verlossing, naar de verwachting van hem die gekomen is en die wederkomt op deze wereld. De Heer Jezus Christus. En die hoop, die doet leven. Christelijke hoop geeft het leven. Hoop doet leven, werkelijk leven. Maar de Heere die zal uitkomst geven, hij die daar zijn gunst gebiedt, ik zal in dat vertrouwen leven. Hoop op God slaat ogen naar boven. In alle verdrukking, ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. En daarom, gemeente, hebt u hoop. Ware Bijbelse hoop. Het is maar al te vaak in de gesprekken die je voert als predikant, als ambtsdrager, dat als je wat dichterbij probeert te komen en een vraag stelt, hebt u hoop? En dat je hoort, ik hoop het. Ik hoop het. Hoe zal het met u zijn als u zult sterven? Ik hoop dat het goed komt. Het is de taal van alle dag. Ik hoop het. Dat zeggen we op de markt. Als het een probleem is, ik hoop het dat het goed komt. Ik hoop het. En als ik de vraag dan stel, denkt u, meent u zalig te worden? Zeker naar het einde toe van het leven, waar het dichterbij komt. En dat men zegt, ik hoop het. Soms vanuit de worsteling. De worsteling met God, maar ook wel dat je denkt. Ze zeggen het maar om van die lastige vragen af te komen. Ik hoop het. Ik hoop een beter mens te worden. Ik hoop niet verloren te gaan. Mensen, kerkmensen die leven op ik hoop het. En daarmee oud te worden. En daarmee te sterven. En daarmee verloren te gaan. Hoeveel mensen zijn voor eeuwen verloren met deze woorden. Ik hoop het. Geen Bijbelse hoop, maar een luchtig ik hoop het. Ze gaan om de eeuwigheid af makkelijker dan dat ze in de auto stappen waar geen remmen in zit. Makkelijker op de eeuwigheid af, zonder ware hoop, dan te rijden zonder rem. En daarom hebt u ware hoop. Het is onmisbaar voor de zaligheid dat je kunt sterven en dat je weet waar je hoop gegrond is. Niet op, ik hoop het, zo wat in het luchtledige, ik hoop maar dat het goed komt. En laat u zich niets wijsmaken door de duivel die zegt dat is alleen voor ernstige mensen. Die weten waar hun hoop op gegrond is. Dat is alleen voor serieuze jongens en meisjes. Dat is alleen voor oudere mensen, die kunnen dat misschien vertellen, maar dat heeft toch niet iedereen. Maar gemeente, dat hebben we allemaal nodig. Ik hoop op zijn woord dat we weten waar die hoop op gegrond is. En als u vanavond goede hoop hebt, zoals de apostel Paulus het schrijft, goede hoop op de genade, dan zult u het niet erg vinden als dat bevraagd wordt in het licht van Gods woord. Dan zal het tot nut zijn en zegen. Beproef vrij van omhoog mijn hart, dat voor uw oog alwetende steeds open lag. En als u geen ware hoop hebt, dan vindt u het misschien wel vervelend. Het maakt u onzeker, onrustig. Maar dan hebt u het hart nodig. Dan heb je het hart nodig. Om straks niet als onwetende in de christenreis, in dat bootje over de doodjordaan te gaan, met valse hoop, ijdele hoop. Onwetend. Hij meende dat het goed kwam. En tot zijn ontsteltenis ziet Christus dan hem vlak voor de hemelpoort voor eeuwig verloren gaan. Ijdele hoop. Ik wil vanavond 6 kenmerken noemen van de ware, de Bijbelse hoop. 6 kenmerken waaraan die hoop zichtbaar wordt. Eigenschappen van de hoop. Ik hoop op zijn woord. Het eerste waar die hoop zich op richt is op het woord. David, de dichter van Psalm 130. Of dat David is geweest, dat staat er niet bij, maar wellicht. De dichter, die schrijft dat hij hoopt op Gods woord. En dat schrijft hij niet alleen, maar ook in Psalm 119 komt dat vaak terug. We hebben 3 versen gezongen. Als je meegezongen hebt en wat meegekeken hebt, dan kwam dat steeds terug. Ik hoop op uw woord. Trouw hechten aan het woord. Hopen op het woord. Door Psalm 119 is dat als het ware een refrein. Dat hij hoopt de dichter op het woord van God. De ware hoop richt zich op het woord. Het richt zich niet op gevoelens. Op ellendekennis. Besef van je zonde. Dat als het einde nadert dat je kunt zeggen, ik heb wel eens een indrukwekkende preek gehoord. Waar ik me schuldig wist voor God. En met die ervaring naar de predikant toe komt. En daarmee probeert je geweten te sussen. Ik heb eens wat beleefd en ervaren. Ook niet wat je wel eens hoort. Hij is rustig gestorven. Ja, maar dominee, hij is rustig gestorven. Maar kun je met rustig en kalm te sterven God ontmoeten? Het kan een vrucht zijn van genade. Maar dan lag de hoop niet op die rust, maar op het woord. Dat je zegt, ik voel me wel eens helemaal los van de wereld. Dat heel de wereld mij niets interesseert. En daarmee kunnen we niet sterven. Dat is toch geen grond voor de hoop? En je zegt, ik heb aangenaam gekerkt in Gods huis. Ik ben ontroerd geweest. Maar daarmee kunnen we niet sterven. Al de mensen ontroerden zich over de preek van Petrus op de Pinksterdag. Ze werden allen ontzet. Maar alleen zij die het woord aannamen, werden gedood. De hoop rust niet op gevoelens. Het rust niet op kennis. Je kunt veel zaken uitleggen. Je kunt heel veel dingen weten. We kunnen over allerlei dogma's praten en discussiëren met elkaar. En op zich is dat ook niet zo erg. Waren het niet als we daar onze hoop op stellen. Dat je het zo goed weet. En zo geleerd bent. Nee, op uw woord heb ik gehoopt. Niet op zijn gevoel van ellende. In de diepte van ellende. Ik ben toch zo ellendig en daarom komt het wel goed. Nee, juist in de ellende blijft er niets meer over van de dichter dan te hopen en te verwachten op God en op zijn woord. Te midden van het besef van zijn ongerechtigheid. Wie zal bestaan? Er blijft niets voor mij over, maar God heeft gezegd dat hij genadig is. Bij u is vergeving. Op uw woord heb ik gehoopt. We zien dat terug in de Heilige Schrift. En Petrus, de apostel Petrus die het zegt. Op uw woord zal ik het net uitwerpen. Op uw woord gehoopt. Kinderen, om het wel duidelijk te maken dat het woord het doet. En het woord de grond is van de hoop. Een verhaaltje. Er zat een dief in de gevangenis. In Londen. Hij was niet in de kerk groot geworden. Hij wist er eigenlijk maar niets van. Maar gisteren was er een dominee geweest. En die dominee had met hem gesproken over zonde. En dat wist hij. Hij had gestolen. Een dief. Maar de dominee had ook gelezen uit Lucas 23 over de moordenaar aan het kruis. En hij voelde dat zijn einde dichterbij kwam en de volgende dag, vandaag is de dominee er weer. En hij zei tegen de dominee, meneer, vroeg de dief, meneer, staan er nog meer dieven in dat boek waaruit u gisteren gelezen hebt? Staan er nog meer dieven in dat boek waaruit u gisteren gelezen hebt? En je kan het misschien wel beantwoorden. Misschien weet je nog wel een dief uit de Bijbel. Zacchaeus, de tollenaar. Matthäus. Die dief in de gevangenis, hij had zijn hoop gevestigd op dat ene woord. Hij wist niet veel, hij wist maar heel weinig. Maar hij wist genoeg. Dat God dieven zalig maakt. En daar had hij zijn hoop op gevestigd. Of een ander voorbeeld van een hindoe. Een stervende hindoe langs de kant van de weg. En de zendeling kwam voorbij. En de zendeling vroeg aan hem. Waar hoop je nu op? Ook hij wist niet veel, maar hij wist deze tekst te noemen. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Hij had geen vragen wellicht over is het wel voor mij, is het niet voor mij. Misschien wel gehad. Alle achterliggende theologische discussies. Maar heel eenvoudig. Ik hoop op zijn woord. En daarom wilt u zalig worden, hebt u het woord nodig. Dan moet je het woord lezen. Niet genoeg, jonge vrienden, alleen aan tafel, ja, lees ik uit de Bijbel. Ook zelf, het woord lezen. Bid de Heer, zegen het woord voor mij. Dat ik ook mag hopen op dat woord, want anders kan ik niet sterven. Anders kan ik niet God ontmoeten. Dat woord, dat is de hoop. Daar grond de hoop zich op. Maar dat laat ook de hoop geboren worden. Ik hoop op zijn woord. In dat woord lees je dat er ruimte is voor jou bij God. Dat God niet laat varen hen die op hem hopen. Ik hoop op uw woord. Dat had de dichter alleen nog. Dat was er overgebleven in de diepte van ellende. Toen kon hij zichzelf niet meer verlossen. De diepte van ellende heeft hij geworsteld met God. We lezen het een en ander maal dat hij smeekt, bidt, roept in de eerste paar versen. Of God toch opmerkend wil zijn, maar dan tot zichzelf inkeert en hij het zegt tegen God. Ja, Heere, u hoeft ook niet te antwoorden. En want zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat, wie zal bestaan? In de beproeving van door de ellende, in de ontdekking van zijn eigen zonde, hield hij alleen dat over. Ik hoop op uw woord. Is het ook zo voor ons? Als de zorgen zoveel zijn en de ellende groot. Als de ongerechtigheden machtig zijn. Heere, ik heb niets. Ik heb helemaal niets, maar uw woord. En daar je hoop op te vestigen, dat is de ware hoop. Het richt zich op het woord. Dat is het eerste kenmerk. De hoop richt zich op het woord. Ik hoop op zijn woord. Het tweede, als we ware hoop hebben, dan is die hoop rust op Christus zelf. De apostel Paulus die zegt dat Jezus Christus onze hoop is. 1 Timotheus. Christus als de inhoud van het woord is onze hoop. Onze hoop rust niet op onze eigen werken. Op wie wij zijn voor God. En niet ik kan sterven omdat ik ben gedoopt. Omdat ik ten heilig avondmaal ben gegaan. Waarom wie Christus is. Het is een veeg teken als bij het naderende einde de stervende veel spreekt over God. Over zijn woord. Over Gods leiding. Over Gods uitreddingen. Zonder over Christus te spreken. Het is goed om over die dingen te spreken. Maar zonder over Christus te spreken. Ik hoop op Christus. Gemeente, we vragen vanmorgen niet aan jou, aan u. Of u kunt toelichten wat particuliere verzoening inhoudt. Of u Gods eeuwige verkiezing kunt toelichten. Belangrijke zaken. Zeker voor predikanten, ambtsdragers. Ik vraag u ook niet hoe u denkt over kerkregering. Of waarom we hersteld en hervormd zijn. belangrijke zaken. Maar ik vraag u, op wie hoopt u? Op wie stel jij je vertrouwen? Op je eigen werken? Wat je hebt gedaan? Dat is toch een beetje de taal van alle dag. Als je rond het overlijden spreekt met mensen, dan zeg je, ja, maar hij was een harde werker altijd geweest. Je had zo'n werknemer aan hem. Hij stond altijd voor zijn buren klaar. Je moest eens weten hoe hij voor zijn ouders is geweest. Het kan vrucht zijn van genade. Maar als we daar onze hoop op stellen, zijn we verloren. Ik hoop op Christus. Doet u dat ook? Op wie hoopt u? Zeg je, ja, maar mag dat dan? Het moet zelfs. Denkt u dat God behaagt als u uw hoop stelt op uzelf? Op je ervaringen en je werken? Dat tot Gods eer zal zijn? Zou God zijn zoon hebben gegeven dat we niet op hem hopen? Je toch nog iets erbij hebt naast Christus? Hoe kunnen we God verheerlijken zonder op Christus te hopen? Het moet zelfs, anders kun je niet sterven en God niet verheerlijken in zijn zoon. Hij is voldaan. We hoeven niets mee te brengen. Alleen onszelf, Heer, hier ben ik. Een zondaar in de ellende. Maar een zondaar die hoopt op de Christus in het woord. Ware hoop. Hoop die richt zich op het woord, op Christus. En het is ook een beleefde hoop. Het is een hoop die doorleefd wordt. En de hoop rust niet op die doorleving, de ervaring, de bevinding. De hoop rust op het woord, op Christus in dat woord. Maar het is niet een hoop die zonder ervaring is. Een valse hoop is te zeggen, ik hoop op Christus, maar ik kan er niets over zeggen en ik heb er niets bij gevoeld. Een vreemde hoop. Paulus, hij schrijft dat de hoop niet beschaamt, omdat de liefde van God in ons hart is uitgestort. Dus die liefde is uitgestort in het hart. En hoe zou je die liefde kunnen ontvangen zonder die liefde te ervaren? Paulus schrijft dat wij ons verblijden, ons verheugen in de hoop op de heerlijkheid. En hier de dichter in Psalm 130, hij leeft op te midden van zijn ellende. Door de hoop, die hoop doet hem leven. Ik hoop in al mijn klachten, te midden van al die klachten, op zijn onfeilbaar woord. En dat geeft hem leven aan zijn ziel. En er kan een heel veel gevoel zijn zonder de ware hoop. Heel veel dingen ervaren zonder Bijbelse hoop. Maar je kan geen ware hoop hebben zonder ervaring, zonder gevoel. Dat bestaat niet. Zonder een gevoel van ellende en ongerechtigheid. Zonder een ervaring van Gods liefde. Dan spreek ik niet over de mate, maar over de aard. En als wij nooit iets hebben gevoeld, als je nooit hebt ervaren hoe verloren je bent en van Gods oneindige liefde voor verlorenen, dan moet je niet zeggen, ik hoop het. Want dan verkondig ik u dat u daarmee voor eeuwig omkomt. Daar kun je niet mee sterven. Het is onmogelijk levend gemaakt te zijn zonder gevoel. En misschien zeg je, ja, maar het gaat erom geloof en ik geloof het. Het gaat toch om het geloof en ik geloof het. Ja, maar hoe kan dat dan? Hoe kun je nu bij het vuren van Gods liefde zitten zonder warm te worden? Hoe kun je als een hongerige bedelaar. Gevoed en gekleed worden met Christus zelf, zonder daarbij iets te voelen. De christen die geen gevoelens heeft, is als een opgezet hert dat in de kamer hangt. Je kunt tegen hem spreken. Hij kijkt hetzelfde. Of je nou ernstig spreekt, liefdevol, met die koude ogen, kijkt het je aan. Zijn zo niet veel christenen. Zogenaamde christenen. Zitten in de kerk en horen een preek. Ze gaan de kerk uit. Ze kijken hetzelfde. Of de preek ernstig was of niet. Als je op huisbezoek komt en je spreekt over deze dingen, bewegingsloos. Geen gevoel in, geen leven. Hoe ernstig, liefdevol. Vult u het maar in, gesproken wordt. Het blijft hetzelfde. Als een bewegenloze mummie kijkt men je aan. Ik hoop het. Ik hoop op zijn woord, op Christus. Een doorleefde hoop. Een hoop ten vierde die heiligt en die vernieuwt. De ware hoop uit zich in de heiliging van het leven. Bij u is vergeving omdat gij gevreesd wordt. Ik hoop op zijn woord. Dus die hoop die wordt zichtbaar in het leven. Johannes de apostel schrijft een iegelijk. Wie ook maar deze hoop op hem heeft, die reinigt zichzelf gelijk hij rein is. Dus een ieder die deze hoop, deze gegronde hoop op Christus heeft, die reinigt zichzelf gelijk hij rein is. Als het licht van de hoop in ons levenshuis schijnt, dan schijnt het door de ramen naar buiten. Dat kan niet anders. Dan wordt het zichtbaar waar we op hopen. Er komt een scheiding tussen u, tussen jou en de wereld. Dan ligt je vermaak niet in het theater, in de bioscoop. En het opgaan in het hier en het nu, dat heeft zijn waarde verloren. Dan ligt je vermaak niet in sport, spel, film, maar ligt je vermaak in God, in zijn woord. En dat is duidelijke taal, dat weet ik. Maar hoe kan een christelijke hoop gepaard gaan met een hopen van deze wereld? Onze hoop ligt op de wereld die komt. Daar zijn we van, we zijn niet van beneden. Hoe kan iemand die zijn vreugde vindt in het onvergankelijke zich helemaal begeven tot het vergankelijke en daarin opgaan? Als je leeft met de wereld en je zegt ik hoop dat het goed komt, dan komt het niet goed. Gij kunt niet God dienen en de mammon. Bekering en hoop zijn twee vrienden die hand in hand gaan. Ik hoop op zijn woord, dan verandert het leven. En dan smeken we God of hij ons leven laat veranderen. Hoop uit zich in heiligmaking. De hoop wordt in feite ook bestreden. Kenmerk van de hoop is dat ze bestreden wordt. Het zit in het woord zelf. Dat hopen, dat is een hopen tegen alles in. En boven alles uit. Het wordt aangevochten. Het is een hoop die in de ellende tevoorschijn komt. In de strijd. De strijd tegen de duivel. De duivel, de golven rondom ons levensschip proberen op te zwepen. En we in de weer geslingerd worden. hoop wordt bestreden. Jezus is het anker van de hoop. Voor het levensschip waarover de Hebreeën schrijver zo mooi schrijft. Waar hij een voorbeeld gebruikt van een grote boot die voor de haven ligt. En voordat hij door de branding heen gaat, gaat een klein scheepje, een voorloper, die gaat naar de haven toe. En die heeft een anker bij zich, het anker van de hoop. En dat scheepje dat laat het anker zakken in de haven, zodat het schip met de haven verbonden is. Daar ligt de hoop, in de haven. Maar dat schip moet nog door de branding heen. En zo is dat de christen. Jezus is onze voorloper. Hij is de hemel, de haven binnengegaan en heeft dat anker laten zakken. En als dan de golven hoog worden en de duivel het scheepje laat heen en weer laat slingeren op de wateren van deze wereld van verleiding en verzoeking. Dat de christen het mag ervaren dat er een anker is, dat het voor anker ligt. Juist in de stormen van het leven merk je dat je vast ligt. Dat er hoop is, want Christus is ingegaan in de heerlijkheid. En soms als de zee stil is, dan kun je je afvragen, lig ik wel voor anker? Als dat touw niet strak staat, zal ik wel aankomen in de behouden haven. Waar is de strijd en de moeite? Als je geruisloos van die haven weg lijkt te drijven. Een slaapgesust. En dan de ellende weer. Uit de diepte roep ik tot u. Bestreden hoop. Ik denk aan Job die het zegt. Zou hij mij doden, zou ik niet op hem hopen. Er zoveel ellende is in zijn leven. En zelfs al zou God zijn leven wegnemen, zou ik dan toch niet op hem hopen. Als je niets meer hebt, blijft dat over, de hoop op God. De discipelen op de zee, die gingen met de belofte de zee op. Dat ze naar de overkant toe moesten gaan. Die belofte mochten ze hopen. Die belofte mochten ze geloven. Maar ze deden het niet. Ze gingen heen en weer. Ze meenden te vergaan. Maar al gingen ze naar de bodem. God maakt zijn woord waar. Dan moesten ze toch aan de overkant komen. Een bestreden hoop. Het wordt gelouterd. Waarom al die stormen? En waarom die strijd? Omdat de hoop zich zou wortelen in het woord van God. Al dieper in Christus. Door de stormen heen. En daarom soms zo zwaar. En daarom soms zo hevig. Daarom soms aan ons lot overgelaten. En daarom soms zo die ongerechtigheden te ervaren in je hart. En de boosheid die erin woont. En daarom soms zoveel ellende in het gezin. In de familie. Om Gods kerk te leren alleen te hopen op het woord. Op Christus. Dat God nochtans uit loutere genade mij de vergeving schenkt. Ik hoop op zijn woord. Dat staat als een boom. Geworteld in de Zoon. De hoop geeft uitzien ten slotte. Het zesde. De hoop kenmerkt zich door verlangen. Door de hunkering naar volkomenheid. Een christen is niet tevreden met zijn geloof. Niet tevreden met enige verandering. Maar pas tevreden als hij volmaakt is. Vernieuwd. Niet tevreden met enige doding van de zonde. Maar ze moeten alle gedood worden. En daarom geeft dat uitzien een verlangen. Naar de volkomenheid, dat doet hopen, totdat hij komt. Dat laat de hoop leven, zonder zonde te zijn, Christus te ontmoeten. verwachting. Straks hem te zien en hem gelijk te zijn, gelijk hij is, volkomen verlost. Hebt u uitzien, heb jij verlangen naar Christus' wederkomst, juist in de diepte van ellende. Christus te ontmoeten, die ons zo uitnemend heeft lief gehad. Christus te zien, die geboren wilde worden in een beestenstal. Daar gelegd. Ik hoop op zijn woord. Gemeente, waar is uw hoop op gericht? Op een arts die uw gezondheid kan geven. Op een leraar die je wijsheid kan bijbrengen. Een werkgever om je loon te ontvangen. Voor het tijdelijke leven. Maar bij het naderen van het einde. Als uw ellende komt. En de doodsklokken luiden. Geliefde. Misschien is uw kist reeds getimmerd. En hebt u dan hoop? Kun je sterven? Laat alle hoop varen, laat het allemaal los en grijp Christus aan als de enige hoop. Wat zal het je interesseren als je vrienden je vreemd vinden? Als je vrienden je te serieus vinden? Of je familie te overdreven? Waanziek, saai. Wat zal het je uitmaken? Als je straks tussen al Gods kinderen het lied mag zingen. Gij hebt ons schouder gekocht met uw bloed. Wat zal je dan nu uitmaken als je er nu misschien als een vreemdeling over de wereld gaat. En mensen je niet begrijpen. Ik stel deze vraag niet om wat zwaar te doen. Of ernstig. Maar ik stel deze vraag. Opdat als ik straks zal sterven. Ik tegen God kan zeggen, ik heb het ze gezegd. Ik heb ze gezegd dat ze met ik hoop het niet kunnen sterven. Ik stel deze vraag niet uit nieuwsgierigheid. Maar u moet wat kunnen zeggen als gevraagd wordt. Kan je sterven? En dan niet afdoen met ik hoop het. Je hoeft niet veel te kunnen vertellen. Je hoeft geen professor te zijn. Of van allerlei zaken kunnen verhalen. Al is het maar als die dief in de gevangenis. Kent u nog een geschiedenis van een dief die met God verzoend werd? Of die hindoe langs de kant van de weg. Het bloed van Jezus Christus, Gods zoon, reinigt van alle zonden. Heb je daar je aan vastgeklampt? Je aan vastgehecht? Of een andere bijbeltekst waar God gesproken heeft. Of mis je deze hoop? Die eigenlijk naar huis toe moet gaan en zegt, ja, ik heb het niet. Wees dan eerlijk voor God. En val maar op je knieën neer, hoe jong je misschien ook bent. Zeg, Heer, het ging over de hoop en ik heb geen hoop. Ik ben zonder hoop in deze wereld. En straks moet ik sterven. Misschien lig je er wel eens wakker van. Als ik nou zal sterven vannacht, hoe zal het dan zijn? Kun je niet sterven met je smartphone? Dan ligt die naast je misschien. Maar alleen dat woord. Vertel hem maar vanavond. Heren, ik ben een arme zondaar. Al zoveel jaren gezondigd. En u hebt er altijd geduld met mij gehad. Heer, ontferm u over mij. Ik heb gehoord dat bij u verlossing is. Dat ik op uw woord mag hopen. Ja, moet hopen. Dat Christus genoeg is voor kleine kinderen. Voor grote mensen. Maar gemeente, blijf niet buiten uw vrijstad. Buiten Jezus Christus. Zie de poort wijd openstaan. Hij roept nog. Komt in. Kom binnen. Kent u deze hoop? Mag je zeggen, die hoop, dat is mijn hoop. Houd hem dan gebruiksklaar, gemeente. Veronachtzaam die hoop niet. Je hebt het nodig. Je hebt het nodig, want de verdrukking is nabij. Satan ligt op de loer. De helm van de hoop op de zaligheid, die is zo nodig. Voedt u die hoop met uw gebeden. Laaf die hoop met een voorzichtige levenswandel. Bekleed de hoop, die helm, met de tooien van godsvrucht en liefde. Want dat doende zult gij uzelf behouden. En weet dat je spoedig de haven zult bereiken. Je ligt voor anker. En wat dan de klachten ook zijn, het is als niets. Als we hopen op dat woord, maar even en dan verlossing. En wat uw voorspoed ook is, als je deze ook mist, dan komen de klachten. Had ik maar. En daarom hoop op het woord. Amen. Zingen wij Psalm 130 en daarvan het derde vers. Psalm 130, vers 3. Ik blijf de Heer verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Psalm 130, vers 3.